allemaal. De kerkraad mag u meedelen dat voor ouderling is benoemd Mirjam Bosma. Omdat onze gemeente twee nieuwe wijkouderlingen nodig heeft, per mei aanstaande, zal er één wijk vakant blijven. Wettige bezwaren tegen de benoeming kunnen ingediend worden tot 31 maart aanstaande bij de Scriba. Voor wijkdiaken zijn gekandideerd Ineke Dokter en Martinus en Clara Ritsma als echtpaar. De verkiezing zal plaatsvinden op 7 april rond de morgendienst. Komende donderdag 21 maart is er een gemeentevergadering. De financiële stukken en de jaarverslagen vindt u op de site. Deze vergadering begint om 7:45. De kerkenraad nodigt jong en oud uit. Van harte welkom. Vandaag is er Vonkel Geel. Deze zondag willen we van harte feliciteren met hun verjaardag. Julian de Vries. Julian is vandaag jarig en is 6 jaar geworden. Tim Bosma wordt aanstaande donderdag 21 maart 9 jaar. De kerkenraad wenst u nu alvast een gezegende eredienst. Maar ik geef ook nog even het woord aan Rosemarijn Penninga. Die wil graag een afkondiging doen voor haarzelf.
Yes. Goedemorgen allemaal. Ik wil graag even mededelen dat er vanavond een Resonate dienst is. En deze dienst is al eigenlijk, Resonate is best bekend hier in de gemeente. Ik leg toch nog even uit, Resonate is een organisatie, een team die... maakt diensten en organiseert diensten voor jongeren. En vanavond is het thema Waar bent u? Een vraag die we best wel hebben als jongeren, maar misschien ook wel als ouderen of volwassenen. Want als je hier om je heen kijkt, er is oorlog, hongersnood. Misschien zit je zelf niet zo lekker in je vel. En waar is God dan? Als christenen is dat soms best moeilijk. En vanavond gaat Frank Pullen hier over spreken. Dus ik hoop jullie allemaal vanavond te zien.
Zeggen niets. Goedemorgen, broers en zussen. Gemeente, het is fijn hier en goed hier te mogen zijn. Ik ben dankbaar dat ik hier mag staan en dat we samen ons mogen buigen en luisteren naar het evangelie van Jezus Christus, onze Heer. Ik stel voor dat we zingen na het votum en de groet van God, lied 435, coupletten 1 en 3. Ik denk dat we volgens uw gewoonte dat graag staande doen. Wij blijven dat onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat wat hij begon te doen. En hij is het die u geeft, genade en vrede, voor u en voor jullie. Van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, samen met de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Gemeente, we hebben een machtig God. Almachtig noemen we hem. Heilig, volkomen goed, ontzagwekkend. En het past ons om hem te danken voor zijn goedheid, voor zijn liefde. Hij wil met zijn genade weer bij ons komen. Hij laat niet los wat hij begon te doen. En zo wil hij ook met u en met jullie steeds verder gaan. Dank ook voor de mooie berichten die we kregen over de resonate-dienst vanavond. Dat maakt mij blij. Ik kreeg eerst een bericht, ja, Oldehoven, 1 dienst, dus hè, doe je best. Maar dan hoor ik dat er vanavond gewoon nog weer een activiteit is. En dat maakt mij blij. En ik denk dat het God ook blij maakt. Zullen we klein worden voor God in onze verootmoediging? Hem ook danken en bidden om zijn zegen over deze dienst. We danken ook voor de jarigen. Is Julian er ook? De jarige? Ja? Hey, gefeliciteerd. 6 jaar, hè? Zo, dat is veel. Hè? Zoveel. En Tim, is hij er ook? Donderdag. 9. Fantastisch. Daar gaan we voor danken en ook voor bidden. Maar er is nog iets, want gisteren waren Henk en Gerda Reker 45 jaar getrouwd. Dat is heel lang, 45 jaar. Dus op weg naar de halve eeuw. En zij zijn er niet, kreeg ik door. Want ze hebben natuurlijk een feestje. Hè? En toch willen we daarvoor danken, voor Henk en Gerda, voor hun familie, dat God hen al 45 jaar heeft gespaard en gedragen en gezegend. Laten we voor hen bidden en voor ons allemaal, om een mooie zondag en een goede dienst. Heilige Vader, wij komen bij u, want naar wie anders zouden wij moeten gaan om echte hulp en steun en hoop en toekomst te krijgen? Alleen u hebt beloften van eeuwig leven, van echt herstel en werkelijke hoop. Voor onze persoonlijke nood, maar ook voor de nood van de wereld, die ook ons aangrijpt. We horen en we zien daar zoveel van. Die oorlogen, maar de vele problemen ook verder weg, maar ook heel dichtbij. En nu leggen wij onze nood voor u neer. Zowel dat kwaad, Heer, die pijn die wij voelen en zien en meemaken, maar ook heel persoonlijk. De zonde die ook wij begingen. Als het kwaad dat ook ons treft, ons pijn doet, Heer, dan is dat zo vaak verweven met ook onze eigen fouten die wij hebben gemaakt. Wij zijn zondaren, Heer. We ontkennen het niet, maar belijden het voor u en leggen het voor u neer. En we bidden u om uw genade die u belooft. Heer, bij u kunnen we die vinden. Wilt u die ons geven? Laat ons uw liefde zien, ook deze morgen, Heer. U bent onze redder in Jezus Christus, uw Zoon. Hij die mens geworden is zoals wij. Bij ons gekomen is, onder ons heeft geleefd. Heer, u bent onze hoop. We danken u voor de vele zegeningen die wij mogen ontvangen. We danken u om uw bescherming en uw hulp. Dank u, Heer, voor de verjaardagen van Julian de Vries vandaag. En ook van Tim Bosma aanstaande donderdag, wanneer die 9 wordt. Heer, zegen hen beiden. En geef hen ook mooie verjaardagen, dat ze ervan mogen genieten. En Heer, we willen u ook bedanken voor de 45 jaar trouw van Henk en Gerda Reker. Dank u, Heer, dat ze dat gisteren mochten bereiken en mogen vieren deze dagen. Geef hen uw zegen, Heer. En we bidden die zegen van u voor ons allemaal, zoals wij hier zijn, persoonlijk. Vader, zegen ons. En ook in onze relaties, onze gezinnen, Heer. En ook als we ouder zijn en we misschien wel alleen zijn, dan bidden we toch, Heer, blijf ons nabij, elke dag. Wees onze steun en wees onze toeverlaat. Vader, zo willen wij allemaal, wie we ook zijn, hoe we ons ook voelen, vandaag luisteren naar u. En u belijden in onze liederen en gebeden. En wij vragen u, wilt u met ons zijn? Sterk ons als we ons zwak voelen. Geef ons herstel als we ziek zijn. En als dat kan, Heer, Het is ook herstel. Help ons als wij plannen maken of idealen bedenken. En Heer, zo bidden we u, wilt u ons in alles uw zegen geven. Leid ons door uw woord, dat wij zo mooi hebben in de Bijbel, uw boek Heer, het woord van God, dat wij mogen gebruiken en lezen in alle vrijheid, maar ook door uw Heilige Geest. Heer, want hoe zullen we dat woord toepassen? Hoe zullen we ermee omgaan? Hoe zullen we reageren op alles wat er gebeurt in ons leven? Heer, werk dan door uw Heilige Geest in ons. En wijs ons de weg. Laat ons leven uit en door uw genade. Dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ik weet dat er een activiteit is voor de kinderen van de Vonkel. En voordat zij met hun activiteit beginnen, is er een kort kindmoment. Dus dat is ook voor de kinderen die naar de Vonkel gaan, maar ook voor andere kinderen. Ik weet niet precies wat geel is en wie daarbij hoort en wie niet, maar dat weten jullie zelf. En ik heb een kort filmpje en een lied. En ik wil daar graag even iets van zeggen. Dus ik roep alle kinderen naar voren, van de Vonkel en alle andere kinderen, om, als ze willen, even een kort gesprekje met mij te hebben. Kan dat wel? Kunnen jullie wel? Ik zie dat jullie een hele mooie kerk hebben en een hele mooie trap. En dat is een soort theater, kunnen jullie allemaal mooi op zitten. Ja? Alle kinderen mogen naar voren komen. Kom maar. Wie durft? Ja, kijk zo gewoon. Lekker op de trap zitten. Hoi, kom erbij. Nou, kijk, wat een mooie groep hebben we hier zo. He? Prachtig. En dan gaan we straks een liedje horen en daar gaan we ook iets van zien. En dan gaan we ons wel een beetje omdraaien, he, om naar het scherm te kijken. Maar eerst even een klein gesprekje. Is de jarige hier nu ook tussen? Of zit, nee, die zit daar nog. Ja, nou is ook mooi. Hè? Moet maar even dat vieren zo. Hey, en ik wou straks graag een liedje laten horen en ook laten zien. En dat gaat over een pottenbakker. Wie weet wat een pottenbakker is? Een pottenbakker.
Pottenmaker?
Ja, hij maakt potten. En waar maak je potten van?
Van klei.
Van klei, ja? Wat wou je zeggen? Hoe wou jij het zeggen? Heb je wel eens een pottenbakker gezien in het echt? Nee? Wie wel? Jij wel? En hoe gaat dat? Kan je er iets van vertellen? Hoe gaat dat? Hoe doet hij dat, een pot bakken?
Op een ronde schaal zetten.
Ja, op een ronde schaal, hè? En staat hij stil, die ronde schaal, of gebeurt er iets mee?
Draaien.
Die gaat draaien, hè? Dus allemaal draaien. Wist je dat? Ja? En dan gaat het verder vanzelf. Hij zet dat ding erop, even draaien en zo, en dan klaar. Dan is het een mooie pot. Heb je ook een idee wat hij moet doen? Iemand? Jij mag het zeggen. Ja, klopt. Dus hij moet met zijn hand moet hij de vorm aangeven, hè? En dan maakt hij er een mooie pot van. En gaat het ook wel eens een beetje fout? Kan dat wel een keertje fout gaan? Ja, wat gebeurt er dan? Ja, hij kan zijn hand kan uitschieten of er gaat iets fout, hè? En wat doet hij dan? Heb je... Nee? Wie weet dat? Wat doet hij dan als het nou helemaal fout gaat?
Misschien iets anders van?
Hij pakt alle klei weer en maakt weer een bal en begint weer helemaal opnieuw. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dat is het werk van de pottenbakker. En in de kerkdienst straks gaat het ook een beetje, niet de hele preek, maar het gaat een beetje ook over de pottenbakker. Maar hebben jullie ook een idee, wat heeft nou... pottenbakken met je geloof, met God te maken? Dat is wel een moeilijke vraag hoor. Maar heb je een idee? Wie weet dat? Nee? Jij hebt nog niks gezegd. Jij mag het zeggen als je het weet. Nee? Moeilijk hè? Nou, eigenlijk, dat is het verhaal van de pottenbakker. Eigenlijk is God ook een soort pottenbakker. En wij zijn een soort potjes of vazen of pannen. En daarmee vergelijkt God ons. Ja, dat is wel grappig eigenlijk, hè? Moet je bijna omlachen. Hè? Ja, en toch is het zo. God maakt van ons mooie dingen. De een wordt een vaas, de ander wordt een kruik, de derde wordt een pan. Hè? Of nog meer mooie dingen. Maar God maakt ons allemaal heel mooi. Nou, zullen we nu eerst naar het liedje gaan kijken? Want jullie hebben ook nog je activiteit straks. Hè? Dan houden we mooi kort vandaag. Gaan we kijken en ik nodig ook iedereen uit om mee te zingen als je het kent. Het is wel een bekend liedje hoor, maar als het goed is komt er ook een filmpje bij. Zullen we omdraaien en dan gaan we allemaal hier op deze rij. Waar is het scherm ook alweer? Daar, ja, zie je? Kom maar.
Zo was klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer. Zo was klei in de hand van de pottenbakker, zo maak ik jou een vat tot mijn eer.
Heer, geef mij, Heere God, ook als het soms wel eens pijn doet, geef mij, Heere God, u weet precies hoe ik zijn moet. Zo was klei in de hand van de pottenbakker, zo ben ik in mijn hand, zegt de Heer. Zoals jij in de hand van de pottenbakker, zo ben ik jou een vat tot mijn eer. Geef mij, Heere God, weer opnieuw aan u geven. Geef mij, Heere God, u maakt iets moois van mijn leven. Zo ben ik in uw handen alweer. Zo was jij in de hand van de pottenbakker, zo maakt u mij een vat tot uw eer. Zo maakt u mij een vat tot uw eer.
Nou, hoe vonden jullie het? Ja? Ja? Had je het wel eens eerder gehoord? Sommigen wel, sommigen niet. Nou, dat was het voor vanmorgen, het kindmoment. Ik denk dat jullie nu naar de vonkel gaan. Ja, wij wensen jullie een goede vonkel toe. Laten wij nu het woord van God openen. We doen dat vanmorgen in Jeremia. En wij lezen niet over de pottenbakker precies. Maar het komt wel heel sterk voor in Jeremia. Dat komt in de preek straks dan wel even terug. De lezing is uit Jeremia 26, vers 1 tot 19 en 16 tot 19. En aansluitend lezen we ook Lucas 9, vers 28 tot 31. Drie gedeelten. Ik heb begrepen dat iemand de lezing doet. Ja? Mag ik u het woord geven? Ja.
Ja, ja. Ik kan hier even.
In het begin van de regering van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia, richtte de Heer de volgende woorden tot Jeremia. Dit zegt de Heer, ga in de voorhof van mijn tempel staan en spreek tot allen die uit de steden van Juda zijn gekomen, om mij in de tempel te vereren. Zeg hun alles wat ik je opdraag en laat niets achterwege. Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken. Dan zal ik afzien van het onheil waarmee ik hen wil treffen, vanwege hun kwalijke praktijken. Zeg tegen hen, dit zegt de Heer. Als jullie niet naar mij luisteren, als jullie de wet niet naleven die ik je gegeven heb, en niet luisteren naar mijn dienaren, de profeten, die ik telkens weer naar jullie zend, maar voor wie jullie tot nu toe doof waren, dan zal ik met deze tempel hetzelfde doen als met Silo, zodat alle volken op aarde de naam van deze stad als een vloek zullen gebruiken. De priesters, de profeten en alle andere aanwezigen in de tempel hoorden Jeremia deze woorden spreken. Nadat hij tegen hen gezegd had wat de Heere hem had opgedragen, grepen ze hem vast. Sterven moet jij, riepen ze. Hoe durf je in de naam van de Heer te profeteren dat het deze tempel zal vergaan als Silo en dat deze stad een ruïne wordt waar niemand ooit nog zal wonen? Al het volk in de tempel liep tegen Jeremia te hoop. Dan verder bij vers 16. Toen zeiden de leiders en de andere aanwezigen tegen de priesters en de profeten: deze man kan niet ter dood worden gebracht, want hij heeft in de naam van de Heer onze God tot ons gesproken. En enkele van de oudsten van het land stonden op en zeiden tegen het samengestroomde volk: toen Hiskia koning van Juda was, trad Micha uit Moreset op als profeet. Hij zei tegen het volk van Juda: dit zegt de Heer van de hemelse machten. De Sion zal als een akker worden omgeploegd. Jeruzalem zal tot een puinhoop worden. De tempelberg tot een overwoekerde heuvel. Maar hebben koning Hiskia en de bevolking van Juda Micha ter dood gebracht? Hiskia had ontzag voor de Heer en wist hem gunstig te stemmen, zodat de Heer afzag van het onheil dat hij hun had aangekondigd. Als we deze man doden, roepen we groot onheil over ons af. En dan nog Lucas 9. Vers 28. Ongeveer 8 dagen nadat hij dit had gezegd, ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Tot zover.
Dank u wel. Laten we samen zingen uit het liedboek 538, coupletten 1 en 4. Gemeente, laten wij nog lezen als tekst, uitgangspunt voor de preek. 2 Petrus 1, vers 16 tot 21. Deze tekstgedeelte, u zult zich misschien afvragen van wat een combinatie. Jeremia en dan Lucas en dan Petrus. Dat heeft te maken met de lijdenstijd waarin we ons bevinden. Dus misschien kunnen zich herinneren dat het laatste stukje dat we lazen, de verheerlijking op de berg, dat dan Mozes en Elia met Jezus praten over zijn levenseinde. He, zo stond er. Nou, dat is eigenlijk de focus. Het levenseinde van Jezus. Dat herdenken we binnenkort. Met Goede Vrijdag en Pasen. En in die tijd bevinden we ons nu. We zijn daarnaar op weg. En in verband daarmee ook dan ook 2 Petrus 1, vers 16 tot 21. En dan is het Petrus, he, die schrijft, diezelfde Petrus die met Jezus daar op de berg was. Petrus, Johannes en Jacobus, he, vergezeld in Jezus daar op de berg. En daar maakt Petrus hier referentie aan. He, dus hij refereert aan dat moment daar dat hij op de berg was met Jezus en de anderen. En zo lezen we in de tweede brief, hoofdstuk 1, vers 16. Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, we hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God de Vader eer en luister toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijke initiatief. Mensen die namens God spraken, werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. Tot zover de tekst voor de preek. Zoals uitgelegd is het thema gekozen in verband met de lijdenstijd waar wij ons in bevinden. En het thema is van wanhoop naar hoop. En naar gereformeerde traditie hebben wij drie punten. Het eerste punt is lijdenstijd. Dus dan gaan we in op de betekenis van dat lijden. Ook nu. En dan het tweede punt is de shock. Of de schok op zijn Nederlands. En het derde punt is hoop en bekering. Na de schok ook uitzicht en hoop voor de toekomst. Die titel, het thema van wanhoop naar hoop, is afgeleid van de titel van het programma dat onze kerken samen aanbieden voor de lijdenstijd. Vroeger had je een steunpunt liturgie. Tegenwoordig heet dat kerkpunt. Kerkpunt. En die hebben dus een boekje uitgegeven met dagoverdenkingen, 40 dagoverdenkingen voor de 40 dagen tijd. En het heet Tussen hoop en wanhoop. Hier het plaatje van het boekje. En je kunt het ook online bestellen en bekijken. Maar het heet Tussen hoop en wanhoop. En zoals u ziet is voor vandaag de titel een beetje aangepast. Niet Tussen hoop en wanhoop, maar echt de nadruk op de hoop die het laatste woord heeft. Van wanhoop naar hoop. He, dat is de boodschap van Jeremia en ook van Petrus. En we gaan dus in de eerste plaats kijken naar wat het betekent dat we ons in lijdenstijd bevinden. De lijdenstijd gaat dus over de lijdensweg van Jezus. En vooral natuurlijk het laatste, het meest bittere stukje daarvan, zijn kruisiging en op weg daar naartoe. En dan vervolgens zijn sterven door de marteldood. Dat is vreselijk. Dat is toch de focus waar we ons op richten. Het is niet prettig om daar heel veel over na te denken. Als iemand wordt gemarteld en dat dat pijn doet, dan is het wel prettig om ook weg te kijken van nou, het is nu wel genoeg. Maar toch doen we dat elk jaar weer. En ook wel vaker tussendoor. We staan stil bij het lijden van Jezus. Dit thema bepaalt ons bij de moeilijke weg van iemand die een voorafschaduwing heeft gegeven en ook gekregen van dat lijden van Jezus. En dat is de profeet Jeremia. Dus dat boekje met de overdenkingen, dat neemt ons mee naar Jeremia en bepaalt ons daarbij hoe hij ook leed. En op deze foto, dan ziet u een plaatje van een standbeeld. Dat staat in Genève. En mocht u ooit eens in Zwitserland op vakantie zijn, dan bezoek dan ook Genève en kom daar Jeremia tegen. Het standbeeld van Jeremia. En hij lijkt op een vermoeide man, gebogen onder zware lasten. En zo wordt hij met opzet ook uitgedrukt. Niet alleen maar in het standbeeld, maar heel vaak in de kunst. Ook Rembrandt, onze beroemde schilder, die heeft Jeremia altijd heel vermoeid en belast geschilderd in zijn prenten en schilderijen. Hoe kwam dat? Wat was er nu zo moeilijk? Nou, Jeremia maakte het einde mee van het rijk Juda. Zoals bekend was, eerst Israël was ten onder gegaan en weggevoerd in ballingschap naar Assyrië. En later, een korte tijd later daarna, is ook Juda. En dat was een ware martelgang, die ondergang van dat rijk Juda. Dat was niet kort en snel en dan einde aan het lijden. Nee, dat was een jarenlange onderdrukking, belegeringen door Nebukadnessar. En dan de invasie van het land en oorlog. En alles werd kapot gemaakt. En de mensen werden opgepakt en gedood en getransporteerd in groepjes, ook niet in één keer. Een jarenlange martelgang, die meer dan 10 jaar op zijn minst geduurd heeft, die laatste fase. Zo verdrietig. Dus voor een dienaar van God dan echt wel belastend. Je probeert het volk van God op de goede weg te helpen. Ja, wat gebeurt er? Het volk blijft hangen in de zonde en God blijft maar steeds moeten straffen. Onafwendbaar komt die ballingschap eraan. Dus een moeilijke periode heeft Jeremia gehad en dat is ook heel moeitevol geëindigd. Absoluut geen happy end. Geen mooi pensioen. Zoals wij allemaal hopen te ontvangen na een werkzaam leven. Denk je nou, dan een rustige oude dag. Nee, Jeremia is door de ongehoorzaamheid van het volk Israël meegenomen als een soort gijzelaar naar Egypte. En daar is hij, voor zover wij weten, ook zelfs gestenigd, gedood en zelf als martelaar omgekomen. God sprak veel door tekenen, ook door Jeremia. We hebben het teken van de pottenbakker hebben we behandeld vanmorgen. U hebt zelf ook, want dat raakt mij toch wel, kom je niet zo vaak, maar dan de zaaier, zo heet de kerk. Een prachtig beeld hier van de zaaier. Nou, dat zijn zo van die beelden die in het woord van God en in het leven van Jezus veelvuldig voorkomen. En Jeremia bij uitstek moest heel veel beelden gebruiken. Als we het over de pottenbakker hebben, dan was er nog veel meer aan de orde dan alleen dat werk van de pottenbakker die een mooie vazen maakt. God maakt ons een vat tot zijn eer. Maar Jeremia moest bijvoorbeeld op een gegeven moment ook een prachtige pot, die helemaal goed gelukt was, mooi was, een schitterende vaas. Maar je ziet hier op het plaatje, die moest je stuk gooien voor de ogen van de mens. Dat hoort ook bij dat thema, de pottenbakker. In de profetieën van Jeremia. Niet alleen maar mooie vazen, maar ook destructie. Het was een beeld van de toorn van God. Dat is best wel heftig. Hè? God die zegt, ik heb jullie zo mooi gemaakt. Zo'n mooie vaas. Weet je wat? Jullie blijven maar in die ongehoorzaamheid. Weg ermee. Gooi hem stuk. En dat doet Jeremia. En we begrijpen ook wel een beetje waarom het volk op een gegeven moment geïrriteerd raakte. Als je niet de zonde los wil laten, en je wordt er maar steeds op gewezen door een man van God, ja, dan ontplof je op den duur ook. He, zoals wij gelezen hebben van, die man moet dood. Altijd met zijn geprofeteer. Vreselijk. En die pottenbakker, daar zitten dus meerdere lessen in. He, dat begrip op zichzelf. In de eerste plaats natuurlijk de les, die basic les, he, die wij gehad hebben vanmorgen. God is de pottenbakker, wij zijn het maaksel. Zo is het. Hij heeft ons geschapen en wij zongen van harte, alsjeblieft God, maak ons een vat tot uw eer. Dat willen we allemaal graag, he, en dat bidden we en dat zingen we. Maar in die les van de pottenbakker, daar zit nog een tweede aspect. En dat is dus dat het ons bepaalt bij de rangorde. Niet wij zijn de pottenbakkers. Niet wij bepalen wie we zijn. Hoe graag we ook over autonomie praten. En natuurlijk hè, dat ook wel moeten uitwerken, onze menselijke autonomie. Maar uiteindelijk, hè, wat betreft het gezag en de rangorde, is God de hoogste. Hij staat op de eerste plaats. Hij is de Almachtige. Niet wij bepalen onze bestemming, maar God. Zoals iemand die potten maakt, bepaalt welke bestemming zijn maaksels krijgen. He, mooie vazen en nuttige. En als iets lelijk is, dan doet hij het weg. Dan gaat het bij de afval, bij de rommel, of hij maakt er weer een klomp van en begint opnieuw. Dat bepaalt hij. Een vaas kan niet zeggen, ja, ho eens even, maar ik vind mezelf wel mooi, alsjeblieft. He? Nee, zo werkt dat niet. De maker die bepaalt, die heeft het gezag. Nu was er dus die ene bepaalde gebeurtenis, hè, dat Jeremia die pot stuk moest gooien. En dat drukt uit de boosheid van God om de zonde van Juda. Is het zover met jullie gekomen, kinderen van Abraham, bedoelt God daarmee te zeggen. Want wat deden ze? Doden jullie je eigen kinderen? Dat waren dingen die voorkwamen in het volk van God. Het was maar niet om niks dat God die mooie vaas stuk gooide. Symbolisch. Doen jullie dat soort dingen? Vergelden jullie onschuldig bloed? Lopen jullie afgoden achterna? Niet stiekem, maar openlijk, zonder schaamte? Wat een verdriet. Wat een lijdensweg. Voor God in de eerste plaats. Zijn eer aangetast. Hij moet wel reageren. Maar dan ook voor iedereen. Zoveel lijden. Zoveel pijn. Allemaal scherven eigenlijk, kun je zeggen, hè? Scherven van zonde, maar ook scherven van ongeluk. Wat is het erg dat het zover met Juda gekomen is. En zo worden wij gericht op Jezus. Want wij weten dat in zulke diepe nood, hè, die een ineenstrengeling is van zonde en straf van God en boosheid en ongeluk en tegenslag, en jezelf steeds verder in de nesten werken, dan is er maar één die je uit redding geven kan. En dat is Jezus. Dat is God, onze redder. Hè, die in Jezus mens geworden is. Zo worden wij dus gericht op Jezus. Ook door Jeremia, ook vandaag. Als het lijdenstijd is. Alleen Hij, alleen Jezus is in staat om van scherven weer iets nieuws te maken. Niemand kan dat, alleen Hij. Alleen Hij is het lam dat waardig is. He, zo noemt de Bijbel dat. Alleen u bent waardig, he, die zegels te openen van dat boek van de eindtijd. Om het uiteindelijk goed te laten worden. En daarom zei Hij, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Hij heeft zich vrijwillig gegeven als offer voor de zonde. En gebeden om vergeving van de zonde voor de mensen. Dat is het evangelie. En nu gaan we naar een heel andere gebeurtenis. Dus we maken een sprong. Hè? We gaan naar die verheerlijking op de berg. Daar hebben we ook een plaatje van. Er zijn mooie kunstwerken over gemaakt. Prachtig. Hier zie je ze. Hè? Jezus Christus verheerlijkt, majesteitelijk, hè? Zoals Petrus schreef. En geen wonder dat hij daar zo lovend over is. Hij was er zelf bij. Hè? Drie discipelen, drie leerlingen, Petrus, Johannes en Jacobus, hier zie je ze, de drie. En dan zie je Mozes en Elia samen met Jezus. Prachtig, die verbeelding. En Mozes en Elia dan, hè, als uitdrukking van wet en profeten. Zo wordt het Oude Testament vaak genoemd, hè? de wet en de profeten. Nou, de wet, dat is Mozes, hè, de verbeelding daarvan. En de profeten, nou, op nummer 1 stond Elia, de grootste in Israël. He, dus zij verbeelden heel dat oude verbond, het Oude Testament. Maar dan niet als boek, he, bedoel ik, Oude Testament. Het Oude Verbond. He, dat is het synoniem van testament, verbond. He, dus heel die geschiedenis die geleid heeft naar de komst van Jezus, die vind je daar uitgebeeld. En wat is nou het bijzondere? Nou, dat zit eigenlijk in het laatste woordje van het stukje wat u gelezen hebt. Te praten over zijn levenseinde. Want je zou denken, als je naar het plaatje kijkt, van wat mooi hè, wat intiem. He, 6 mannen, en ze hebben hetzelfde de visie, hetzelfde God, hetzelfde geluk. Nou, dat zou wel een mooie vergadering daar geweest zijn. Ja, maar toch wel met die schaduw. Want waar hebben ze het over? Over zijn dood. Zijn uitgang. He, daar staat het woordje wat hetzelfde is als Exodus. Uittocht. Zijn uittocht uit Jeruzalem. He, zijn uitgang, zijn lijden, zijn dood betekent dat gewoon. En dan gaan we nu naar het tweede punt. He, het tweede punt is de schok. Wat is nu voor u de schok van de lijdenstijd? Wat is nou het ergste daarvan? Dat je op een gegeven moment dat punt bereikt van nou, dan moet ik weer even aan iets anders denken, want is de schok, is dat die pijn hè, van die spijkers door de handen? Vreselijk, hè, die marteling. Of daar hangen dan, hè, gewond en pijn en je longen worden uitgerekt en je bent nog niet dood. Hè? Die marteldood. Wat is het ergste voor u, shock? Of is het misschien het onrecht? Kan ook, hè? Iemand die op het hoogste niveau van de rechtspraak, een soort opperrechter, in juridische wetenschappen ook, Pontius Pilatus, die zegt notabene, nee, deze man is onschuldig. Ik vind geen schuld in hem. Alsjeblieft, martel hem maar dood. Maakt niet uit. Dat is ook chockerend, toch? Dat onrecht, dat heeft Jezus ondergaan. Wat is het meest chockerend? Nou, wat het ook is voor u, hè, dat verschilt misschien ook wel per persoon, maar het blijft natuurlijk een schok. Het blijft vreselijk. Hoe je het ook wendt of keert. En dat is dus wat Jeremia zo bedrukte. Dat chockerende. Dat gebeurde in het leven van Jezus, maar het is ook gebeurd in het leven van Jeremia. U hebt het misschien opgepikt uit die eerste lezing. He, dat Jeremia profeteert en zegt, mensen gaan helemaal fout door jullie ongehoorzaamheid. Die ballingschap die is onvermijdelijk. Jullie gaan echt allemaal weggevoerd worden hoor, als het zo doorgaat. En van dit land zal niks overblijven. Alles in puin. Zelfs de tempel, het huis van de Allerhoogste God. Hij zal eraan gaan. Verbrand worden met vuur. En wat zeggen ze? Ah, Jeremia, hou je kop dicht. Jij moest dood, man. Jij, met je negatieve gepraat. Dat is ook chockerend. Dat is ook chockerend. He, dus vandaar altijd die afbeeldingen van Jeremia zo. Altijd die last. Hoe krijg ik dat volk nou weer op het rechte pad? Ja, dat is erg geweest. Zullen we nog stilstaan bij wat zo erg was dan voor Jeremia en ook voor God? Hè, dat die ballingschap als onafwendbaar door liet gaan. Ik lees u graag voor uit 2 Koningen 21, 2 versen. Daar staat koning Manasse, hè, afstammeling van die Hiskia, die zich wel bekeerde. Koning Manasse, ja, die is ook bekeerd, maar toen was het heel erg laat. Zat hij in de gevangenis. Maar koning Manasse van Juda heeft zich ingelaten met verfoeilijke praktijken. Erger nog dan die van de Amorieten die hier vroeger woonden. En hij heeft daarbij ook de Judeërs met zijn afgoden tot zonde aangezet. Behalve dat Manasse zondigde door de Judeërs tot zonde aan te zetten, zodat ze deden wat slecht is in de ogen van de Heer, vergoot hij ook onschuldig bloed. Zoveel dat Jeruzalem ervan overvloeide. Ja, niet letterlijk natuurlijk, maar we snappen wel de beeldspraak, hè? Hij vergoot zoveel onschuldig bloed dat de stad ervan overstroomde. Dus het was maar geen incidentje. Nee. Hij had er een gewoonte van gemaakt. Onschuldige mensen maar te executeren. Dat is Twee Koningen. Nu uit Twee Kronieken. Een vergelijkbaar vers. Daar staat dan dat God steeds genade toonde door zijn profeten te sturen. Die waarschuwden mensen, bekeer je nu toch? Hè? God waarschuwde hen. En dan staat er, 36 vers 16. Zij lachten Gods boden uit. Minachten zijn woorden en dreven de spot met de profeten. Zodat de toorn van de Heer tegen zijn volk zo hoog oplaaide dat niets hen meer kon helpen. En toen stuurde hij de koning van de Chaldeeën, de Babyloniërs, op hen af, die koning Nebukadnessar. Het was onvermijdelijk. God heeft echt alles eraan gedaan om zijn volk tot andere gedachten en andere praktijken te brengen. Maar het was onvermijdelijk. Nou, we hebben dat heel concreet dus gehoord door die lezing, de reactie van het volk aan Jeremia. Toen, je zou dan denken, als je dat hoort en ook beseft, dat steeds Jeremia waarschuwde en hen wees op de feiten van hun zonde, dat ze wel op een gegeven moment zouden denken van, tja, we moeten ons misschien toch wel eens gaan nadenken, ons bekeren. Na zoveel berichten. En wat doen ze? Dat is inderdaad chockerend. Ze zeggen, Jeremia, we willen niet naar jou luisteren. Je kunt ook in Jeremia nog andere gedeelten vinden, andere gebeurtenissen, waarin Jeremia werkelijk oproept om te stoppen met het dienen van afgoden. En dan nemen ze het volk dat in beraad, dan praten ze erover, denken erover na, dan komen ze terug bij Jeremia, zeggen, Jeremia, hier komt het antwoord. Weet je wat? Wij gaan niet stoppen met het dienen van de afgoden. Want toen we de afgoden dienden, toen hadden we het beter dan toen we teruggeroepen werden naar God. Zo overtuigd kiezen voor de afgodendienst. Ja, dat is dan inderdaad alsof iets prachtigs wordt stuk gegooid. Dat beeld van die vaas die aan stukken gaat, dat is wel van toepassing. De vaas van Gods liefde. Het was toch zijn lieveling, Juda. Zijn uitgekozen volk, nakomelingen van Abraham. De vaas van Gods liefde, van zijn genade. Ondanks alles hield hij zoveel van zijn volk. En wat doen de mensen? Ze lachen Jeremia uit. Hou alsjeblieft je mond, Jeremia. Chockerend. Herkennen wij daar ook iets van, gemeente? In onze wereld? Geeft dat herkenning? Zodat we niet zeggen van, ja, er waren toch wel heel slechte mensen hoor. Die Judeërs. Gelukkig zijn wij niet zo. Nee? Zijn wij mensen niet zo? Herkent je er ook iets van in onze wereld? Wat is het kwaad in onze wereld toch ook niet wijdverbreid? En waar is de bekering? Waarom stopt het kwaad niet? Dat komt misschien vanavond ook wel aan de orde. Dat zijn belangrijke vragen om over na te denken. Het kwaad in allerlei vormen. Kwaad tegen de naaste, haat, machtswellust, misdaad, bomaanslagen. En waarom? Onbegrijpelijk. Mishandeling. Waarom? Iemand pijn doen. Misschien wel via de communicatiemiddelen. Intimidatie, discriminatie. En waarom geen bekering? Waarom stopt het niet? Dat wordt toch gepreekt? Hoeveel kerken preken het niet? Zelfs tot op de radio hoor je het. Laat dat stoppen. Zet hier een streep. Doe dit niet langer. Zelfs mensen die niet eens in God geloven, die preken toch dat gebod aan de wereld. Mensen, stop. Laat het kwaad ophouden. En waarom houdt het niet op? Waarom gaat het maar door? Is de wereld zoveel anders dan in Jeremia's dagen? Is er nog wel hoop voor mensen? Dat is het derde deel van de preek. We hebben het gehad over de inleiding over het lijden en dan de shock. De shock dat het kwaad best wel diep doorgedrongen was in Israël, maar ook diep doorgedrongen is in heel de wereld. En dan nu het derde punt. Is er wel hoop? Laten we eens kijken naar Jeremia. Was er voor Jeremia en zijn volk nog hoop? Nou, menselijk gesproken niet zoveel. Die ingeslagen weg, die is doorgegaan. Helaas. Maar niet te snel. Niet te pessimistisch. Maar voor Jeremia was er menselijk gesproken niet veel hoop. We hebben gehoord hoe zijn lijden een dramatische afloop heeft gekregen. Een dramatisch einde voor hemzelf, heel persoonlijk. Gestenigd in ballingschap. Ja, in ballingschap als gijzelaar. Meegesleurd naar Egypte. Waarvan God had gezegd, ga alsjeblieft niet naar Egypte. Dan wordt het nog erger. Toen hadden ze gezegd, kom op, we gaan naar Egypte. Dan gaat de farao ons misschien wel helpen. En daar was Jeremia gestenigd. Vreselijk. Hoop voor Jeremia? Nou, als er hoop geweest is, is het enige zijn hoop op God. Dat is wat overbleef. Zijn hoop op God, zijn hemelse vader. De geloofshoop. Dat is wat er voor Jeremia gebleven is, zelfs toen zijn dood naderde. Hem wachtte een beter vaderland. U kent dat beroemde hoofdstuk uit Hebreeën 11 wel. Al die mensen uit de geschiedenis van het oude verbond, hè? Abraham, Noach, en ga maar door. Ze hebben allemaal geweten dat hier de volkomenheid er niet zou komen. En die hebben ze ook niet gekregen in hun leven. Altijd bleven ze reizigers, vreemdelingen, achtervolgd, opgejaagd. Maar hen wacht een hemels vaderland, Hebreeën 11. Prachtig, dat hoofdstuk, hè? Over die geloofshelden. Nou, die geloofshoop, die heeft een geweldige impuls en bekrachtiging gekregen door de vervulling van de vele beloften waarin God uitkomst en redding toezegde en gaf, ondanks alles. Als God zegt, ik ga je uit Egypte leiden, dan doet hij dat. En heeft hij bewezen. En dan wordt hij om geprezen hoe hij dat gedaan heeft. En in onze tekst wordt dat heel krachtig verwoord door Petrus. Die daar dus bij was op die berg. Die ook bij Jezus leven was. Bij Jezus lijden, bij die kruisweggen, die kruisgang. Bij zijn marteldood, zijn sterven. En dus ook bij die vergadering op de berg, hè? Die profetie daarvan, waar ze spreken over dat lijden van Jezus. Is er wel hoop? Het antwoord van Petrus is, ja, er is zeker hoop. Wat een ervaring had Petrus niet gehad. Hebt u het goed voor ogen? Diezelfde Petrus dus, hè? Die visser. Die groepen werd door Jezus. Die zo vaak aan het stoeien was, hè, met het leven met Jezus. Alles wel willen, maar de helft niet kunnen. En dan weer teleurstellen. En dan weer zich overgeven aan Jezus. En dan weer aangenomen worden door hem. Een leven vol gebeurtenissen, maar ook vol beloften. En dan is dus de vraag, kun je vertrouwen op die beloften? Van de profeten, van Jezus. En dan zegt Petrus in onze tekst, weet je, door alles wat ik heb meegemaakt, het is allemaal zo echt, het is allemaal zo werkelijk in vervulling gegaan, dat ik daardoor nog meer vertrouw op al die profetieën door het hele oude verbond heen. Des te meer geloof ik in die profetieën. Petrus zegt, ja, het is echt waar. Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, we hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Het zijn bewezen feiten. En bij die profetieën die Petrus zo hoog houdt, worden ook die beloften van Jeremia. Ondanks alles mag Jeremia zeggen, altijd weer, weet je, God is wel streng. Hij houdt zijn woord wel, maar heeft het goede met jullie voor ogen. Aan Jeremia's volk, Israël en Juda, gaf hij goede beloften. Beloften van geluk en voorspoed. En die gelden ook voor ons. Zo betrouwbaar als de profetieën en de beloften van God voor Juda waren, voor het volk Israël in de dagen van Jezus, hè, als hij de ene belofte naar de andere geeft aan het volk, zo waar zijn ze ook voor ons. En dat mag ons een onverwoestbare zekerheid geven, voor nu en voor later. Dit is het, hè, wat God heeft laten zeggen door Jeremia. Mijn plan met jullie staat vast, zegt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. En daarom ten slotte die laatste vraag. Is er voor ons dan hoop? En dan mag het antwoord zijn, ja. Onverwoestbare zekerheid mogen wij ontvangen door het geloof in Jezus Christus. Als wij op onze beurt in 2024 vertellen en preken dat Jezus echt geleefd heeft en zijn bloed en leven echt gegeven heeft om ons te redden, dan zijn dat geen vernuftige verzinsels. Net zoals Petrus dat zegt in vers 16. Nee, dan ontvangen we de kracht die met Jezus gekomen is en de majesteit van Jezus Christus bij zijn komst als feiten. En dat maakt onze hoop sterk en vast. Ook vandaag. En te midden van zoveel erge dingen in deze wereld. Zoveel nood. Zoveel kwaad en haat. Verdriet, onrecht en lijden. Zegt het woord van God. Hou vol. Er is echt hoop. Geen verzinsel. Geen schijnhoop. Er is echt hoop. Het gaat echt komen. Het koninkrijk van God. Weet je, zo zeker als je bijvoorbeeld eet en drinkt, de maaltijd bij de viering van de maaltijd van Jezus, zo zeker gaat die nieuwe wereld komen. En dat geloof, dat mag alleen maar sterker worden. Door alles wat je hebt gehoord en door alles wat je meemaakt. In je leven nu, geleid door de Heilige Geest. En dan zullen we zeker, onvoorstelbaar mooi, maar het komt echt, dan zullen we het feest vieren. In volkomenheid. Samen met hem. Met Jezus onze Heer. Hij heeft de prijs betaald. De rekening is al voldaan. Het is alleen nog wachten. Hopen. Volhouden. En bidden. Ja, dan komt hij zeker. Laten we daarvan verder zingen. Met lied 37. Coupletten 1 en 4. gemeente, we zongen lied 37, dat is uit het oude liedboek. En dat lied 37 is een bewerking. De tekst is een bewerking van de profetieën van Jeremia. En als wij dus zingen over die belofte van terugkeer en van herstel, dan bedoelt dat lied daarmee, die belofte dat over 70 jaar, na 70 jaar ballingschap, zal het volk werkelijk weer terug mogen naar Jeruzalem. God houdt zijn belofte en vervult die ook. Alleen, het ging niet zo snel als de Judeërs hadden gedacht en gehoopt. 70 jaar is lang voor een mens. Maar wie volhoudt tot het einde, die mag de belofte ontvangen. Zullen wij God danken en hem bidden om zijn zegen nogmaals voor deze dag en voor ons leven. Trouwe God, machtig Heer van ons leven, nu willen wij ons en ons leven overgeven aan U, aan Uw genade, aan Uw zorg en Uw liefde. Heer, we hebben gezongen, maak ons tot een vaas, tot eer van U. En wat was dat een contrast met wat Jeremia ook moest doen. Zo'n mooie vaas stuk gooien. Omdat uw kinderen zich niets van u aantrokken. Ze keerden zich tegen u. En volgden openlijk de afgoden, de beeldjes. En toen werd de nood pas echt groot. Maar u geeft ons hoop, Heer. Het gaat van wanhoop naar hoop. Bij u is genade, altijd weer. En zo bidden wij u, Heer, vul ons met hoop. En dat we altijd mogen weten dat u altijd klaarstaat om ons te ontvangen. En dat er bij u altijd uitzicht is en toekomst. Voor ons, maar ook voor ieder die u zoekt. Ook voor de wereld om ons heen. En daarom bidden wij u, wilt u bekering geven. Toekeer naar u. En afkeer van het vele kwaad dat er gebeurt. Dat rondgaat in de wereld. U belooft toch een nieuwe wereld. En als wij met u leven, dan verschijnen de voortekenen van die nieuwe wereld nu al in ons leven. Wij bidden u, Heer, voor de zieken. Wilt u hen herstel geven, als dat kan. En kracht om vol te houden. En wilt u steun en bijstand verlenen aan hen die in grote nood verkeren. Die een groot probleem in hun leven hebben. Wilt u aanwezig zijn voor hen die een groot gemis voelen en daar elke dag bij worden bepaald. Wij bidden u ook voor het leven dat nog niet geboren is. Heer, zo leggen we alles voor u neer en dragen alles aan u op. Wilt u ons leiden en ons zegenen? Heer, wat is het heerlijk om te mogen weten dat de dood echt niet het laatste woord heeft. Maar dat ons sterven ons bij u brengt, zoals u beloofde. Zelfs op dat allerlaatste moment aan die misdadiger, aan het kruis naast hem. Heer, er is genade. Onvoorwaardelijk. We hoeven het alleen maar aan te nemen. Wilt u ons nu een mooie dag geven en een goede week? Help ons bij ons werk. En leid ons ook als we studeren en naar school gaan. Bescherm en bewaar ons, Heer. Geeft u ons een mooie dag, een goede avond en een mooie week die wij zo binnen gaan. Niet alleen, maar samen met u. Elke dag. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, laten we samen ons geloof ook belijden door staande te zingen. Gezang 177, coupletten 1, 3 en 4.
Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Dan hebben we nu een moment om, voor de collecte, de inzameling van onze gaven. En dan komen de kinderen terug, heb ik begrepen. En daarna gaan we nog zingen. Een psalm 128, coupletten 1 en 3. We mogen leven onder de zegen van de Heer. De genade van onze Heer en Redder Jezus Christus. En de liefde van God, onze eeuwige Vader. En de verbondenheid met de Heilige Geest zij met jullie en u allemaal.